Welkom bij de podcast van Toegevoegde Waarde, podcast van LeBlanc Advies, waarin we verschillende onderwerpen bespreken die met ons vakgebied te maken hebben van analyse en architectuur. Mijn naam is Arjaan Paré. Ik ben vandaag alleen de host, want we hebben twee gasten vandaag. En de eerste gast die ik aan jullie wil voorstellen is Ron Deen. Ron, welkom.
Dank je.
Ja. Kun jij iets over jezelf vertellen? Wat je doet binnen LeBlanc? Wat voor opdrachten, wat voor soort rol je hebt?
Ja, natuurlijk. Ik werk al een aantal jaren bij LeBlanc. Zo'n ongeveer bijna 3 jaar. En eigenlijk word ik altijd ingezet als een solution architect. Dus naast het feit dat ik bij klanten zit, overheid, CK, belastingdienst, waar ik nu zit, geef ik ook les in de opleiding solution architectuur, die wij zelf geven hier bij LeBlanc. Dus ik heb een mooie mix tussen lesgeven en werken voor de klant.
Dat klinkt goed. Daarnaast hebben we Niels Roest ook als gast vandaag. Niels, welkom.
Ja, dankjewel. Ja.
Nou, kun je jezelf ook even introduceren?
Zeker. Ja, Niels Roest, ook ongeveer 4 jaar werkzaam voor LeBlanc. Eerste jaar vooral als analist, de laatste paar jaar ook als solution architect. De opleiding solution architectuur gevolgd bij LeBlanc. En nu werkzaam voor CK, hiervoor voor ProWil.
Okay, mooi, dankjewel. Nou, en er zitten met 3 architecten aan tafel. Dat is ook het onderwerp waar we vandaag over hebben. Ron, jij introduceerde het al eventjes. Jij geeft onder andere de opleiding solution architectuur. Of met een van de docenten, moet ik eigenlijk zeggen. Maar je bent ook een van de mensen die het heeft ontwikkeld voor het grootste deel. Hoe zijn je daar zo toe gekomen om die opleiding te ontwikkelen?
Ja, hoe zijn we daar toe gekomen? Nou, ik ben zelf persoonlijk al een tijdje op zoek geweest naar een goede opleiding. Voor mijzelf eigenlijk. Omdat ik zelf meer als een architect wilde gaan bewegen bij de klanten. En ik kon eigenlijk moeilijk iets vinden wat paste bij wat ik nodig had. Dus die zoektocht zelf had ik al heel erg. Ik ben zelfs naar België afgereisd om daar een opleiding te volgen in Antwerpen. Dat was niet een solution architectuur opleiding, maar er zat wel elementen van in. Dus daar heb ik wel heel veel gehad. Maar ik kwam er ook bij een LeBlanc Advies terecht en ik zag dat, nou niet toevallig, wist ik dat zij ook een academy hebben. Dus nou, een beetje praten met elkaar bleek ook wel dat vanuit LeBlanc er al wel heel veel opleidingen waren voor business analyse. Maar eigenlijk nog niet zo heel veel voor architectuur. En eigenlijk was het heel snel 1 plus 1 is 2 dat juist solution architectuur daar heel veel vraag naar is. Dat konden wij zelf zien bij klanten. Zelfs als dat wij ook heel veel gevraagd worden dat het heel moeilijk is om architecten te vinden die wat dieper in de techniek zitten ook. Dus toen dachten we, er is heel veel kennis bij LeBlanc aanwezig. Ik kwam daarbij en toen zijn we gewoon bij elkaar gaan zitten en hebben we het gewoon gedaan.
Ja, en niet zomaar, want het is niet zomaar een cursus van 3 dagen zoals de meeste cursussen zijn bij LeBlanc. Maar het is gewoon een volledige opleiding geworden. Zelfs het heeft een post-HBO-stempel gekregen.
Ja.
Dus is het daar niet mee een beetje uit de hand gelopen?
Nee, dat is wel bewust gedaan. De doelstelling van de opleiding is ook echt om iemand op te leiden om een volwaardig en zelfstandig solution architect te worden. Dat betekent wel dat er bij de ingang zeg maar wel een gesprek plaatsvindt of dat er een haalbare kaart is. Dus dat is wel iets wat we doen. Maar om iemand een zelfstandig solution architect te laten zijn na zijn opleiding, dan moet je ook wel wat mee kunnen geven. En dan kan niet volstaan met een paar dagen cursus.
Nee.
Dat is niet mogelijk.
Nou, we gaan het zo uitgebreider hebben over wat er allemaal in die opleiding zit. Maar Niels, je hebt de opleiding gevolgd.
Klopt, ja.
Ja. Was je al werkzaam als architect voordat je de opleiding ging doen?
Ja, ik ten tijde van mijn opdracht bij ProWil zat ik daar bij een project. En daar had ik toen ook al aangegeven dat ik graag meer richting architectuur wilde groeien. Inderdaad, richting solution architectuur. Dat heb ik destijds ook met de projectmanager daar gedeeld en met de product owner en de architect die daar toen zat zelf. En die waren eigenlijk allemaal wel positief over. Dus zij hebben mij de kans geboden om daar dan ook als solution architect aan de slag te gaan. De solution architect die daarvoor zat, die bleef nog wel in de lead. Dus eigenlijk alle besluiten gingen nog wel zeg maar langs hem. Maar het gaf mij mooi de kans om ja, ook wel wat ervaring op te doen in het vak. En dat was ook de reden dat ik wist dat deze opleiding eraan kwam. Dus ik heb er ook wel eager op zitten wachten. En dat heeft mij inderdaad heel, heel erg geholpen om inderdaad wat meer methodieke kennis, ook vooral hoe schrijf je überhaupt een solution architectuur document, waar moet je allemaal aan denken, wat is het speelveld. dat heeft mij heel erg geholpen, zeg maar, in hoe ik nu acteer als solution architect bij mijn huidige klant.
Zou je voor mij het kunnen uitleggen wat een solution architect eigenlijk doet in een organisatie? Wat voegt hij toe, zeg maar?
Nou ja, in mijn ogen is een solution architect is vooral bezig met het helpen van een bepaalde businessvraagstuk. Een klant die een probleem heeft, een bepaalde richting op moet aan de hand van zijn bedrijfsstrategie. En ik probeer daaraan aan bij te dragen door inderdaad te kijken van oké, hoe komen we dan van de huidige architectuur richting die doelarchitectuur? En welke transitie moeten we maken? Kijken we naar het huidige landschap, kaders en richtlijnen, zeg maar, die op het gebied van enterprise architectuur of domeinarchitectuur spelen. Behoeften vanuit de business, behoeften vanuit externe stakeholders. Ook het ontwikkelteam heb ik mee te maken. Dus het is een heel speelveld waar ik mee te maken heb. Waarbij ik inderdaad naar mijn toegevoegde waarde is om inzichtelijk te maken van hoe we dan van A naar B komen. En wat is daar dan voor nodig?
Ja, en je noemt heel veel termen qua architectuur. Hè? We hebben het over enterprise architecten, solution architecten inderdaad.
Ja.
En over business architecten, IT architecten. Volgens mij, hè, dan hebben we het alleen maar over business IT domein. Laten we eventjes alles wat zich echt architect mag noemen, die huizen en steden ontwerpen, maar buiten beschouwing. Maar hoe past een solution architect in dat hele verhaal? Waar zit hij? Wat doet hij eigenlijk in het speelveld? Ik kan even jullie twee dat toelichten.
Ja, kijk, inderdaad, sowieso is het nog steeds zo dat er heel veel soorten architecten zijn. En met heel veel verschillende naamgeving. En veel organisaties gebruiken ook een eigen naamgeving. Het is ook niet zo dat de ene enterprise architect hetzelfde werk doet als de andere enterprise architect. Dus dat is op zich is dat lastig. We proberen ook in de opleiding daar aandacht aan te besteden. Dus om aan te geven wat wij vinden dat een bepaald soort architect doet. Dus een domein architect doet dit, enterprise architect doet dat, en solution architect doet dit. Om in ieder geval de gedurende opleiding daar eenduidigheid over te hebben. We hopen ook natuurlijk dat uitgedragen wordt. Want ja, het is gewoon lastig als dat niet duidelijk is. Dat is ook voor klanten lastig. Ze denken iemand in te huren en ze krijgen opeens toch iets heel anders. Maar solution architect zit in die zin heel dicht bij het vuur. En dat is ook leuk voor veel mensen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die wij in onze opleiding krijgen, dan zijn dat vaak ontwikkelaars of lead developers bijvoorbeeld, die een stap willen maken naar iets abstracter werk, zeg maar, dan het codeklop wat ze...
Ja, of een bredere kijk willen hebben.
Een bredere kijk willen hebben op de zaken. Maar aan de andere kant, wat we ook wel zien, is dat business analisten, die dus meer aan de business kant zitten, iets meer richting de solution willen gaan, naar de techniek willen gaan. En wat we dan als solution architect eigenlijk doen, is dat we de kaders die door bijvoorbeeld een domeinarchitect of wat zeg maar op hoger niveau gegeven worden, dat die echt concreet gemaakt worden voor de teams die vaak een IT-oplossing moeten bouwen. En dat we ervoor zorgen dat niet alleen het zo wordt gerealiseerd dat we eigenlijk de kaders volgen, maar dat ook duidelijk is voor de teams hoe ze dat dan precies moeten doen. En dus het eigenlijk concretiseren van heel veel dingen waar je aan rekening mee moet houden.
Oké, okay, ja. Zou je daarmee kunnen zeggen dat de solution architect nog steeds dan over domeinen heen of over IT-systemen heen of over processen heen zou kunnen werken? Of bijvoorbeeld ook wel aan één oplossing zou kunnen werken? Want de term solution architect, de associatie die ik daarbij heb, is een enkele oplossing letterlijk vertaald. Mm-hmm. Dus dat je werkt aan één applicatie of binnen één werkproces of iets dergelijks.
Ja.
Maar ik hoor je nu ook wel zeggen dat het ook wel toch ook over domeinen heen zou kunnen gaan.
Zeker. Je hebt, laat ik het zo zeggen, als je het zegt, maar ik weet niet of iedereen dit luistert, heeft gehoord over SAFe. Maar een manier om naar te kijken is, in SAFe-termen, is het een system architect. En dat is een architect die inderdaad te maken heeft met meerdere applicatiecomponenten, meerdere teams. En die moet eigenlijk samen met elkaar een oplossing bouwen. Er is dus communicatie dan nodig tussen de teams, die moeten het samen doen. Er is ook vaak sprake van raakvlakken of domeinen waar je ook mee te maken hebt, die misschien niet direct de kern van de oplossing raken, maar wel nodig zijn om de oplossing compleet te maken. Dus je hebt inderdaad met meerdere partijen over het algemeen te maken. Als ik kijk naar architecten die zeg maar op één component werken, dan zie ik dat meer als bijvoorbeeld een software architect.
Oké, ja, helder. Ja.
Ja, in mijn huidige opdracht heb ik bijvoorbeeld ook inderdaad te maken met meerdere domeinen.
Ja.
Echt, ja, ik noem het om even het business domein waar ik dan voornamelijk in werk. Maar ik heb ook raakvlak met een financieel domein. En wij zullen ons ook financieel moeten kunnen verantwoorden. En dan moet je dus inderdaad wel met elkaar afstemmen van oké, maar wat hebben we dan inderdaad nodig om dat voor elkaar te krijgen? Zoals straks de oplossing die dan dus inderdaad over domeinen heen gaat en componenten heen. Wat hebben we dan nodig als we straks live zijn om straks dan aan het eind van het jaar, hè, dat de auditors, als die langskomen, dat we wel inderdaad goed kunnen aantonen dat die cijfers allemaal kloppen.
Ja, precies. Dus als we je ook zo positioneren, dan ben je jezelf wel zelf een solution architect noemen,
ja.
Als ik goed begrijp.
Ja.
Maar eentje die wel dus ook over naar de samenhang tussen de domeinen kijkt.
Ja.
Dus niet alleen maar beperkt tot één klein domein.
Nee, en ik zal wel moeten, ja. Inderdaad. Ja.
Wat vind je er zo leuk aan het vak?
Nou ja, inhakend op wat Ron net zei, van toen ik nog analist was, toen had ik voor mezelf ook het gevoel van ik ben soms een beetje met oogklep op naar één specifiek deel aan te kijken. Ik zocht ook wat meer verbreding. Ik wilde juist ook wat meer een paraplu view zeg maar hebben. En wat ik nu leuk vind is dat het juist meerdere domeinen raakt, meerdere componenten raakt. Het speelveld wordt complexer. Daar hou ik juist wel van. Ik hou om complexe puzzels zeg maar op te lossen. Dat geeft mij energie. En dat vind ik juist vooral leuk aan dit vak. Ja, aan de ene kant heb je inderdaad je richtlijn, je principes waar je rekening mee moet houden. Maar ja, wat ik net ook al opnoemde, je hebt gewoon heel veel verschillende facetten.
Ja.
Dus inderdaad je stakeholder, businessbehoeften waar je om rekening mee moet houden. En dat maakt het voor mij uitdagend en daarmee ook erg leuk om te doen.
Ja, je bent business analyst geweest ook,
ja,
net even.
Klopt.
Zou je ook uit kunnen leggen wat het verschil is zoals je nu werkt als solution architect, mm-hmm, en hoe je voorheen werkt als business analyst? Wat daar verschil is tussen business analyse en architectuur?
Nou, voorheen als business analyst ben ik inderdaad vooral bezig met ophalen bij de business en toetsen van joh, waar liggen nu echt jullie behoeften? Mm-hmm. Ja, met welk doel wil je dit nu gaan realiseren? En vervolgens vertaal ik dat dan weer richting de IT-teams, zeg maar, als zijn van met PBI's, Product Breakdown Items. Weet ik dat goed?
Product Backlog Items, denk ik.
Ja, dus
het is een DLA, maar vaak weten we niet meer wat die betekent.
Dus User Stories werkte ik dan uit. En nu ben ik inderdaad vooral op een wat abstracter niveau bezig, dus meer overkoepelend kijkende van oké, maar dan realiseren we hier dus een klein stukje functionaliteit. Maar hoe werkt dat dan zeg maar in de samenhang der dingen dan met elkaar?
Mm-hmm. En is je positie ten opzichte van de organisatie ook veranderd? Dus zou je kunnen zeggen dat je als business analyst veel meer adviserend bent en als architect veel meer richtinggevend bent?
Dat laatste is zeker waar. Als architect ben je zeker meer richtinggevend, maar ik beschouw mezelf ook nog steeds als adviserend.
Als adviseren.
Ja, maar dan misschien meer op het gebied van architectuur.
Ja. En we hadden net al even over de verschillende facetten van architectuur. Binnen de opleiding komt ook best wel wat techniek voorbij.
Ja.
Heb je daar affiniteit mee?
Nou, voor mij persoonlijk minder, inderdaad. Dat ik inderdaad van origine business analyst ben, heb ik gemerkt dat ik bij de opleiding inderdaad ook meer neig naar de business architectuur laag, maar ook inderdaad de informatie en applicatie laag. Techniek voor mij is wat minder spannend. Ik heb er echt wel mee te maken in mijn werkzaamheden. Echter kan ik ook vaak te raden gaan bij de softwareontwikkelaars, zeg maar. Als ik in ieder geval weet van, hey joh, we hebben een bepaald kader, daar moeten we ons aan conformeren, maar leg mij nou eens uit in dat van, doen we dat dan ook?
Ja.
Omdat ik daar zelf helemaal in hoef te duiken.
Nee, precies. En tijdens de opleiding, was dan iedereen met zo'n soort profiel als jij? Of waren er veel meer mensen die ook bijvoorbeeld meer vanuit de techniek kwamen?
Ja. Zoals Ron net al aangaf, er waren inderdaad vooral softwareontwikkelaars. En ik was samen met een andere directe collega, wat dan ook een analist was, waren wij met z'n tweeën. Maar dat gaf juist een leuke dynamiek. Want je merkte, we waren dan zeg maar in paren, waren we dan met de opdracht bezig. En waar ik juist misschien wat meer affiniteit had met meer inderdaad de business laag zoals die aan het begin van de opleiding aan bod kwam, had ik juist meer moeite met die techniek laag. Dat was wat meer nieuw voor mij. En je merkte dat dan mijn mede-opleidingsgenoot,
mede-cursus,
mede-cursus,
studenten, ja, het is post-HBO,
mede-student, ja, die kwam juist meer vanuit de softwareontwikkeling en die had daar juist meer affiniteit mee. Dus zo konden we elkaar wel een beetje aanvullen tijdens de hele opleiding. En dat, nou, dat vond ik wel een mooie dynamiek.
Dat pakken jullie ze allebei aan. Dus zowel mensen die dus meer een technische achtergrond hadden, als meer die meer organisatiegericht zijn, vinden allebei toch wel een plekje binnen je opleiding.
Ja, ja. Voor mij was het inderdaad echt die verbreding dat, ja. waar ik naar op zoek was. En ja, voor anderen is dat misschien ook zo, maar dan misschien op een ander gebied.
Nou, mooi om te horen. Ron, zou je wat meer kunnen vertellen over de inhoud en de structuur van de opleiding? Zo'n beetje ogen over, van hoe zit die dan in elkaar?
Ja, ja, zeker. Nou, we hebben het eigenlijk opgesplitst in 4 thema's. Het eerste thema heet kaders. En dat geeft eigenlijk al aan dat je als een solution architect, dat kan natuurlijk zijn dat je als een soort consultant werkt, hè, dat je bij een nieuwe klant komt die je nog nooit gezien hebt. Het kan ook zijn dat je ergens werkt als solution architect in dienst. Dan ken je waarschijnlijk je omgeving al wat beter. Maar dat, voor de opleiding kunnen we daar niet van uitgaan. Dus geven ook handvaten mee van, oké, je komt ergens nieuw in een organisatie. Hoe ga je jezelf nu positioneren? Wat verwachten ze van je? Waar sta je? Met wie heb je te maken? Wie geeft de kaders uit? Wat zijn je stakeholders? Om daar dus eerst naar op zoek te gaan. En een soort netwerkje op te bouwen binnen de organisatie. Ja. Waarin je werk gaat doen. Hè? En, dus dat is eigenlijk het kaderstuk. En daarin behandelen we ook zaken als TOGAF of Archimate. Als middelen om jezelf te kunnen uitdrukken. En om ook het proces wat gevolgd wordt te begrijpen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het eerste stuk. Het kaderstuk. Daar hoort ook een begin bij van het een eerste versie van een solution architectuur document. Dus dat doen we door de hele opleiding heen. Dat we eigenlijk willen laten oefenen met het maken van een volwaardig solution architectuur document, waarin eigenlijk staat hoe de verandering die doorgevoerd moet worden, hoe je dat dan ook uiteindelijk gaat uitdrukken in een oplossing.
Dus de elementen die zo tijdens de opleiding behandeld worden, dat zijn eigenlijk alle elementen die je terug zou moeten zien in solution architectuur.
Ja.
Aan het eind heb je dus gewoon in eentje geschreven. Dat heb je al een keertje gedaan.
Dat is in de eerste fase heel belangrijk dat de scope van de verandering heel duidelijk is voor iedereen. En dat iedereen er ook overeenstemming over heeft. Ja. Niets is vervelender dan halverwege een traject erachter te komen dat jouw beleving van de scope anders is dan de beleving van iemand anders. Dus de check aan het begin, hebben we de juiste scope te pakken, is bijvoorbeeld heel belangrijk bij het stuk kaders. Vervolgens gaan we verder naar een stukje concepten en design. En dan gaan we meer kijken naar patronen die je zou kunnen toepassen binnen je solution. Dat zijn bijvoorbeeld communicatiepatronen. Ik heb al gezegd, vaak heb je met meerdere teams te maken, met meerdere componenten te maken. Die moeten met elkaar communiceren over een netwerk. Nou, daar speelt voor alles, allerlei dingen een rol die belangrijk zijn voor allerlei non-functional requirements. Hè, zoals betrouwbaarheid.
Non-functional requirements zijn dingen die meestal iets zeggen over hoe een systeem iets moet doen.
Precies.
Hoe betrouwbaar moet zijn, hoe snel moet zijn.
Ja. Want voor een solution architect is eigenlijk de niet-functionele requirements veel belangrijker dan de functionele requirements. Ja. Business analysten halen vooral, denk ik, functionele requirements op.
Daar kun je wel van uitgaan. Ja. Ja.
Maar een solution architect heeft veel meer aan niet-functionele requirements. Want hoe moet het nou gaan functioneren? Wat moet de performance zijn? Hoe betrouwbaar moet het zijn? Nou, er zijn wel honderden van dat soort requirements te bedenken. Mm. Ook daar is trouwens weinig standaardisatie in, maar dat terzijde. Dus dat is eigenlijk iets wat belangrijk is voor een solution architect. En dat zit eigenlijk niet in die tweede fase. Gaan we allerlei patronen behandelen.
Ik heb een beetje abstract patronen. Kun je me daar nog wat een concrete voorbeeld van geven?
Een voorbeeld van een patroon. Kijk, een van de dingen die wij zo over kunnen praten is van, oké, gaan we alle componenten synchroon met elkaar laten communiceren of asynchroon?
Ja.
Nee, dat is een patroon. Je hebt patronen om communicatie betrouwbaarder te maken. Mm-hmm. Je kunt bijvoorbeeld denken aan, ja, als er eigenlijk een component uit ligt en je kunt daar niet mee praten en je wilt daarmee communiceren vanuit een andere applicatie. Hoe zorg je er dan voor dat er geen berichten verloren gaan, of dat er een bericht een keer niet aangekomen is, dat je die opnieuw kunt aanbieden? En dat soort zaken, daar heb je allerlei patronen voor, om te zorgen dat dat goed gaat functioneren. En dat vraagt, afhankelijk van de keuze van teams, andere dingen. Hoe ze dat dingen moeten inrichten in hun applicaties. Dat is heel belangrijk om dat dan goed te communiceren en goed af te spreken hoe je dat precies gaat doen.
Ja, maar je leert dus studenten allerlei vormen van patronen die je kan toepassen. En wanneer je wat in welke situatie toepast.
Ja.
Dat is een heel mooi handvat wat je krijgt daarbij.
Ja, wat ook bijvoorbeeld een belangrijk aspect kan zijn, afhankelijk van hoeveel vrijheid je nog hebt, hè, hoe groen, zeg maar, de organisatie is, hoeveel ruimte je nog hebt om dingen te doen, ja, is dat de keuze van hoe componenten in elkaar zitten, hè, dus wat wat is nou de verantwoordelijkheid van ieder component en van ieder team dat daaraan werkt, zit dat ook goed in elkaar. Wat je ook wel eens ziet is dat dingen wat meer verweven raken en dat bepaalde componenten te veel verantwoordelijkheid hebben gekregen en andere componenten te weinig. Of dat het eigenlijk thuis hoort in een ander domein. En afhankelijk van de situatie kun je daar ook nog wel wat aan doen. Want als je dat op de juiste manier kunt inrichten, maakt het voor de business, maar ook voor de teams uiteindelijk veel makkelijker om goed je werk te doen. En dat is ook iets waar we naar kijken.
Ja. Ja. Ik praat bijna over komen net over mensen zijn met verantwoordelijkheid.
Ja,
ik snap wel wat je bedoelt.
Ja. Ja. Ja, wat ik fijn vond, hè, want we krijgen inderdaad best wel wat theorie over patronen. Maar de literatuur die we bij de opleiding krijgen, daar heb ik nu nog steeds heel veel aan. Daar ga ik nu ook nog vaak naar terug. Want er staat gewoon heel duidelijk beschreven van hoe een bepaald patroon werkt. Het is gewoon heel makkelijk om af en toe eens even op te zoeken van hoe zat het ook weer precies? En kan ik niet een ander patroon toepassen? Dus dat is ook een van de dingen wel uit de opleiding waar ik wel veel waarde aan heb gehad.
Ja, dat is fijn.
Ja.
We kijken eigenlijk wel elke keer weer van, en ook in de praktijk bij klanten, kom je altijd weer dingen tegen. Dat je denkt, oké, maar dit is eigenlijk hetzelfde als het andere. Mm-hmm. Maar soms kun je toch wel weer nieuwe dingen tegen. Dat je denkt, oké, kunnen we dat niet ergens nog in de opleiding nog verwerken om dat ook mee te geven. Want het is zo, kan zo waardevol zijn, zeg maar.
Ja.
Dat was fase 2. Fase 3 gaat over samenwerking. Omdat naast je vakinhoudelijke kennis het ook heel belangrijk is om met andere mensen te kunnen samenwerken. En met je stakeholders, met andere partijen. Dat kunnen externe partijen zijn, interne partijen zijn. Security, control. Je hebt allerlei partijen ook binnen je organisatie waar je niet zo vaak mee te maken hebt. Zeker niet als ontwikkelaar bijvoorbeeld, maar als een solution architect kan dat allerlei extra kaders betekenen waar je rekening mee moet houden. Je noemde net bijvoorbeeld het feit dat je ook een financiële component hebt. Nou ja, dat is heel veel extra eisen aan vast waar je rekening mee moet houden. Maar dan moet je ook mee kunnen samenwerken. Hun taal moet je kunnen verstaan. Want anders is het lastig om daarmee samen te werken. Wat we bijvoorbeeld doen is de taal die je zeg maar de financiële wereld praat, is best wel anders dan de business taal. En als je dat nooit gehoord hebt of nooit gezien hebt, dan wordt het lastig communiceren met dat soort partijen.
Dat is wel complex ook.
Ja, en ook complex. Ja. Dus probeer ook daar een beetje aandacht aan te geven van oké, wat speelt daar nou precies in dat soort omgevingen, in dat soort domeinen?
Ja.
En wat is daar belangrijk? En de laatste fase is dan implementatie en change. En dan gaan we meer kijken naar technologie.
Ja.
Die je kunt inzetten om de patronen eigenlijk invulling te geven. We kijken ook naar cloud, omdat het heel belangrijk is. Tegenwoordig en steeds belangrijker wordt. En we kijken naar een stukje verandering. En dat doen we eigenlijk in de vorm van een eindopdracht. Dat we zeggen, oké, je hebt nu aan het eind van de opleiding een prachtig SOD geschreven, waarin de verandering prachtig staat verwoord. En waarin precies staat hoe de oplossing eruit gaat zien. Precies, nou niet helemaal precies nog, maar er staat heel veel informatie in over hoe dat gebouwd zou moeten worden. En dan opeens gebeurt er iets.
Een disruptie.
Mooi. En ga nu eens uitleggen wat dat voor effect heeft op jouw oplossing.
Ja. Dat is mooi. Ja, je had het over allerlei vormen van communicatie en mensen proberen te snappen. Hoe breng je dat de mensen bij? Hoe ze dat moeten doen?
Nou, en dat is misschien niet voor iedereen misschien in eerste instantie iets waar ze blij van worden. Maar 50% van de opleiding bestaat eigenlijk uit 50%. Persoonlijke vaardigheden.
Dat is best zeker. Ja.
Dus we doen heel veel aan persoonlijke vaardigheden, soft skills. In de vorm van bijvoorbeeld presentaties geven. In de vorm van oefenen met een acteur.
Met een acteur zelfs.
Zeker.
Ja.
Ook gewoon theorie over hoe je kunt herkennen hoe mensen in elkaar zitten. En
gebruik je daar ook bepaalde modellen voor? Of theorie gebruik je om mensen te herkennen, zeg maar?
Ja, ja.
DISC.
DISC?
Ja.
Ja.
Daar gebruik ik een DISC voor.
Ja.
Nou goed, er zijn nog veel meer andere methodes aanwezig waarmee je dat zou kunnen doen. Wij gebruiken nu op dit moment DISC.
Ja, voor wie DISC niet kent, die moet hem even googlen. Maar het is wel een mooie methode.
Ja, zeker. Ik hoor bij iedereen ook wel weer dat toch wel heel nuttig kan zijn om daar wat bewuster mee bezig te zijn.
Ja.
En dus dat, daar hebben we ook twee aparte docenten voor. Ik ben dan een vakinhoudelijk docent. Ik probeer wel ook de persoonlijke vaardigheden ook in onze lessen wel naar voren te laten komen. Maar de lessen die daar echt over gaan, dat zijn aparte lessen. En er zijn weer aparte docenten voor.
Ja. Niels, hoe vond je dat om te oefenen met een acteur? Hoe ging dat eens weer?
Nou, ik heb het in het verleden bij vorige werkgever dat ook wel eens gedaan, maar het is toch altijd wel weer spannend of confronterend. Maar want je probeert juist te oefenen inderdaad op een profiel, zeg maar, waar je dan misschien zelf wat meer moeite mee hebt. Dus in mijn geval was het dan iemand die vol in de weerstand staat.
Ja.
Dus ja, dan is het wel eigenlijk heel fijn dat je wel inderdaad even kan oefenen van, joh, hoe ga ik nou inderdaad zo'n persoon die zo met zijn hak in het zand zit, hoe ga ik die dan nog overtuigen? Dus hè, wat moet ik doen? Hoe kan ik misschien een gesprek sturen om ervoor te zorgen dat die uiteindelijk, als ik dan wegloop bij hem, dat hij dan alsnog inderdaad zegt van, ja, dat was wel een goed idee van je, Niels.
Ja, en hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Vallen en opstaan. We hadden volgens mij, mochten we 2 keer oefenen of zo. En de eerste keer was het me niet gelukt. En de tweede keer had ik hem al wat meer mee. Maar het is ook fijn dat je, de tijden dat je dat doet, kun je ook feedback vragen, zeg maar, aan je medecursist.
Mm-hmm.
En die geeft soms dan inderdaad ook vanuit hun eigen ervaring ook dan wel nuttige tips of suggesties van, ja, je kan het misschien op deze manier proberen. Dus dat is wel heel fijn om te kunnen oefenen, maar minstens net zo fijn is dat je ook inderdaad je medecursisten ziet sparren met die acteur. Dat je daar ook gewoon aan lijve meemaakt en kan zien van, joh, hoe zit die persoon in de wedstrijd? En wat probeert dan inderdaad de cursist om dan toch nog hem of haar te overtuigen?
Oh, mooi. Heb je dat al in de praktijk kunnen brengen?
Nog niet.
Nog geen mensen met weerstand ingekomen?
Nou, wel mensen met weerstand, maar niet een dermate hoge weerstand, zeg maar, dat ik inderdaad echt alles op alles moet zetten om ze te overtuigen. Gelukkig.
Gelukkig maar, ja, precies.
En anders kan ik altijd nog teruggrijpen inderdaad naar die TIC-methode.
Ja,
dat geeft je gewoon inderdaad een manier om inzicht te krijgen van hoe een persoon in elkaar steekt. En wat kun je dan inderdaad gebruiken om toch die persoon te overtuigen?
Ik kan me voorstellen dat je in ieder geval wat meer, omdat je bagage hebt, ook wat meer zekerder in zo'n gesprek zit. Waardoor je misschien ook wel makkelijker gaat.
Klopt. Dat heeft en te maken inderdaad met die persoonlijke vaardigheden, maar ook inderdaad te maken met hoe goed jouw kennisniveau al is, zeg maar, van de materie. Kijk, in mijn huidige opdracht heb ik in het begin best wel flink mijn best moeten doen om de materie mijn eigen te maken. Maar uiteindelijk heeft me dat wel heel erg geholpen. Het werd ook gezien, het werd ook gewaardeerd. En dat helpt ook in de gesprekken. Dus dat je daar inderdaad niet zo bleu in gaat dat ze denken van, ja, maar je komt hier net binnen en je hebt geen idee waar het over gaat.
Ja, wat wel leuk was, we vragen aan het begin van de opleiding aan iedereen, wat vind je nou belangrijker, vakinhoudelijk of persoonlijke vaardigheden? En dan zie je wel een beetje uit de groep waar iedereen vandaan komt, dat toch mensen die zeggen uit de technische hoek komen zeggen, ja, nee, persoonlijke vaardigheden, natuurlijk is dat belangrijk. Maar vakinhoudelijk is toch nog net even belangrijker. Er was ook in de groep iemand, dat was eigenlijk technisch gezien al een heel sterk, ook al een best wel goede architect eigenlijk. Mm-hmm. En die zei achteraf, ja, nee, dat was toch niet waar wat ik zei. Die zei in het begin dus, nee, vakinhoudelijk, dat is toch echt net even belangrijker. En daar is hij toch van teruggekomen. En hij heeft heel veel gehad aan de persoonlijke vaardigheden deel. Dat je dat inzicht dan uiteindelijk krijgt, dat vind ik dan wel mooi om te horen.
Ja, prachtig. Ja. Ja. Belangrijk onderwerp, tenminste een van de basisdingen die jullie doen, is essentiële architectuurconcepten. Kun je daar iets meer over vertellen, wat daarin gebeurt?
Ja, we dachten nou, sowieso als inleiding voor de solution architectuuropleiding is het wel mooi om iets te hebben waarbij je zeg maar een soort overview geeft van architectuur, wat het dan eigenlijk is en waarvoor je het in kunt zetten. Daarmee is het dus de eerste 2 dagen van de opleiding bestaat uit essentieel architectuurconcepten. Dat is de eerste 2 dagen van de opleiding. Maar die geven ook los.
Okay.
Omdat er ook best wel veel mensen zijn die zich afvragen wat een architect nou de hele dag doet.
Ja, dat vraag ik me ook af.
Ja. en dan hangt misschien is dat ook de schuld van de architect zelf, hè? Dat zou je kunnen zeggen. Maar het is gewoon een feit dat er in sommige organisaties die wat groter zijn best wel veel type architecten rondlopen.
Ja.
Met allerlei namen. Van mensen denken, nou, ja, wat hebben we daar nou precies aan? Hè? Wat kunnen we daar precies mee? En dat probeer je eigenlijk uit te leggen in die eerste 2 dagen. Wat is architectuur? Wat is een architect? Wat voor type architecten zijn er? En waar heb je ze eigenlijk voor? En wat kunnen ze bijdragen aan jouw businessdoelstellingen?
Oké. Het is onderdeel van de opleiding. Dus ik neem aan dat het in ieder geval zinvol is voor solution architecten in spe. Dan leer je dus inderdaad een beetje het vakgebied kennen, wat er van je verwacht kan worden. Maar is dat de enige doelgroep?
Nee, het is dus de doelgroep eigenlijk is als je hem los ziet, juist programmamanagers zou je kunnen zeggen, business managers, directeuren,
ja,
die zeg maar op een bepaalde mate een verandering willen doorvoeren en dan horen dat ze de architecten ervoor nodig hebben en niet weten hoe ze die dan precies het in kunnen zetten.
Okay.
Bijvoorbeeld, ja. Hè? En ja, van oké, maar wat is dan hun rol precies in het totale proces? Er zijn op het gebied van management allerlei methodiek ontwikkeld om veranderingen door te voeren. Maar hoe past dan precies die architect daar nou precies daarin? En dat is eigenlijk wat we duidelijk proberen te maken.
Ja, of precies waarom je een architect nodig hebt als je verandering wil, ja, doorvoeren. Wij zelf architecten vinden ons natuurlijk ook vreselijk belangrijk. En ze snappen niet dat het überhaupt goed kan gaan zonder architectuur.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat voor een organisatie dat nog, ja, dat je denkt, oh, kan prima zonder.
Hoe duidelijker de rol is, hoe beter, ja, het is, denk ik.
Ja, ja. Helder. Niels, voordat jij mocht beginnen aan de opleiding, kon je gewoon zomaar inschrijven? Of was het nog eens een...
Nee, ik moest wel inderdaad een intakegesprek doen. Dat was toen onder andere met Ron. Waar wel inderdaad even gepost werd van, hoe graag wil ik dit?
Ja.
Het is natuurlijk inderdaad wel een behoorlijke investering. Qua tijd ook vanuit mij, maar natuurlijk ook vanuit de opleiders en vanuit Leblanc. Dus ja, je moet je daar wel vol gecommuniceerd zeg maar, aan beginnen. Dus dat werd onder andere aan me gevraagd, maar ik zat al zo in de wedstrijd van ik zat te wachten op deze opleiding. Dus ja, ik was volledig enthousiast en dat kwam volgens mij ook wel terug uit de intake.
Ja, ja, maar dat is wat we nu genoemd hebben, maar de studiebelasting is best hoog. Hè? Het zijn hoeveel bijeenkomsten, ja, zijn het?
Het zijn 16 bijeenkomsten.
Ja.
2 dagen achter elkaar. Met indien gewenst kun je dan bijvoorbeeld een hotelletje zoeken op donderdagavond en dan... Als je van ver komt.
Ja.
Ze hebben dus donderdag en vrijdag nu in ieder geval zijn die gezamenlijke lessen. Dat zijn er totaal 16, dus 8 keer 2 dagen. Plus allerlei opdrachten die je thuis moet uitvoeren.
Ja.
Als duo bijvoorbeeld moet je samen een SAD schrijven. Dat doe je.
Les SAD?
Solution Architecture Document.
Ah, dankjewel.
Vroeger wel eens een projectarchitectuur document genoemd, maar
ja,
heeft ook allerlei namen. Die moet je samen schrijven met z'n tweeën. Dus dat kost tijd. We hebben nog een schrijfopdracht die je thuis moet doen. Je moet natuurlijk presentaties voorbereiden. Ja, je kunt je voorstellen, we hebben allerlei literatuur die we aanbieden waar je naar kunt kijken.
Ja, ik heb een stapel zien liggen, zeg maar. Maar dat past niet in een boektas van een gemiddelde middelbare scholier. Dat is echt een hele flinke stapel.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, zeker.
En die moet je ook allemaal doorwerken?
Dat niet.
Okay.
Het is eigenlijk ingestoken als naslagwerk.
Ah.
Wij denken van, we willen veel dingen hier aanreiken, maar je zult altijd later ook nog iets nodig hebben. Dan willen we in ieder geval iets meegeven wat zo uitgezocht is dat het werken zijn die niet zo heel snel zullen verouderen.
Mm-hmm.
Dus het zijn werken die wel echt fundamenteel dingen beschrijven.
Mm-hmm.
Dat zal niet zo snel verouderen. Dat is een beetje de intentie daarvan in ieder geval.
Ja.
Ja, dus het is een hele zware opleiding. En we willen gewoon dat iedereen slaagt.
Ja.
En dan moet je echt goed en gemotiveerd inzitten. Dus doen we een intake.
Dat is wel zorgvuldig. Ja.
Ja.
Maar goed, het is inderdaad ook wel een flinke investering. Dus ik kan me voorstellen dat het ook vanuit de organisatie die moet betalen, dat wel heel gewaardeerd wordt. Ik heb ook begrepen dat het mensen die de opleiding gevolgd hebben, eigenlijk wel niet alleen succesvol doorlopen hebben, maar daarna ook succes in hun carrière hebben, zichtbaar. Mm-hmm. Kun je iets zeggen over hoeveel van die mensen die uiteindelijk afgestuurd zijn als solution architect aan het werk gegaan zijn?
Nou goed, we zijn natuurlijk nu met de tweede groep bezig.
Ja.
Dus we hebben vorig jaar 8 mensen gehad en dit jaar hebben we weer 8 mensen. En ik denk dat van de eerste groep de helft of 75% nu ook daadwerkelijk als solution architect werkt. En wij doen ook ons best om ze daarbij te helpen. Dus we geven ook aan, ja, je doet deze opleiding. Zorg er ook voor dat je dan ook meteen als je afgelopen is van start kan gaan als een solution architect.
Ja.
En als we daarbij kunnen helpen, dan doen we dat graag. Dat kan in de vorm van in ieder geval eerst even de mindset van je bent niet zomaar een cursus aan het volgen. Eigenlijk ben je een carrièrepad aan het doorlopen.
Mm-hmm.
En daar bereid je jou voor. En daarnaast kunnen wij vanuit Leblanc advies zijn we gewend om mensen bij klanten te krijgen, architecten bij klanten te krijgen en weten we wat klanten nodig hebben en ze daarbij te begeleiden. Dus wij kunnen ook de manager van degene die hier als student aanwezig is, zouden wij kunnen ondersteunen bij het zoeken naar werk.
Ja, dus we bieden ook een waardig nazorg, zeg maar.
Dat is, ja, we willen heel graag dat ze die stap echt gaan maken.
Ja, het eindigt niet bij het maken van een papiertje, maar we willen graag ook wat het succesvol daarin zijn.
Ja, ja.
Dat klinkt heel goed. Ja. Niels, als je zo terugkijkt, is er één ding waar je, wat je eruit zou willen halen, als je van nou, daar heb ik ontzettend veel aan gehad en in de dagelijkse praktijk kom ik dat toch veel tegen?
Nou, wat ik zei, en wat Ron ook beaamde, het zijn vooral inderdaad die soft skills. Hè. Je kunt een prachtig document schrijven, maar als je dat niet goed over de bühne krijgt of niet goed uitgelegd krijgt bij stakeholders, ja, dan ben je nog nergens. Dus ik vond dat ontzettend waardevol om dat ook weer inderdaad te kunnen oefenen. En verder voor mij persoonlijk was het inderdaad ook een stukje verdieping in inderdaad meer die technologiekant. Daar had ik vanuit mijn eerdere ervaring als business analyst nog niet veel mee te maken gehad. Dat helpt mij nu wel, want nu heb ik er elke dag mee te maken.
Nou, mooi.
Dus, ja.
Klinkt goed.
Zeker.
Nou, ik denk dat we een heel goed beeld hebben gekregen zo, van het vakgebied van de solution architectuur en de opleiding zelf. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor je bijdrage. En tot een volgende keer.
Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.